أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بس برودرز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mij is gevraagd om hier even een kort woordje te houden over de eerste stappen die een persoon moet nemen om te beginnen zijn geloof serieuzer te praktiseren. En ik weet uit ervaring van mensen om mij heen dat de eerste stap de moeilijkste is, de zwaarste is. Mensen willen graag wel en weten ook dat het moet. Maar iets houdt hun tegen, iets in hun binnenste houdt hun tegen. En iedereen weet voor zichzelf wat dat is. Iedereen die hiermee te maken krijgt. En ze willen het ook niet vaak aan je uitleggen. Ze weten niet waarom. Als zij een moment hebben op de dag waarop zij alleen zitten, dan denken ze bij zichzelf na. En uiteindelijk komen ze erachter. En het antwoord kan ik in één zin samenvatten. Dat geldt voor iedereen. Het komt door het leven wat jij op dit moment leidt. De manier hoe jij jouw leven op dit moment invult, is voor jou een belemmering om die eerste stap te zetten. Als jij een leven van zondigheid gewend bent, een leven van muziek en het bezoeken aan discotheken, aan coffeeshops, aan het drinken van alcohol, aan het doen van zaken die Allah subhanahu wa ta'ala haram heeft verklaard, verboden heeft verklaard, en jij weet dat, dan voel jij je op een gegeven moment schuldig tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, om die stap naar de moskee te zetten. Om die stap te zetten om jouw zondige leven met rust te laten. En jouw gebed bijvoorbeeld op te pakken. En voor iedereen is er één bepaalde zonde die het zwaarst is voor hem om te verlaten. Bij de een is het muziek. Bij de ander is het vrouwen. Bij de ander is het alcohol. Bij de ander is het de sigaretten. Maar voor iedereen is er een eigen strijd die hij moet leveren. En ik wil een ieder ook adviseren, die serieus de overweging heeft, om deze stap te zetten, om bij zichzelf na te gaan. Waar ben ik mee bezig en waar wil ik naartoe? Wat heb jij op te offeren voor Allah subhanahu wa ta'ala? Hij die jou alles gegeven heeft. Jouw gezondheid, jouw zintuigen, jouw longen, jouw hart, jouw gezondheid en jouw organen. Wie ben jij om datgene wat jou gegeven is te verkwanselen en te vernietigen? En wie ben jij om datgene wat jij gekregen hebt aan proviant en aan geld en aan bezittingen van Allah subhanahu wa ta'ala uit te geven aan verboden zaken? Terwijl er mensen die behoeftig zijn in deze wereld en jouw geld nodig hebben. Jouw liefdadigheid nodig hebben en jouw opofferingen nodig hebben. Het is niet voor niets dat Allah subhanahu wa ta'ala de zakat in de islam heeft geïntroduceerd. Het geven van aalmoezen aan de armen. Zij die het nodig hebben. En zij, de rijken of de vermogenden, die het kunnen missen. Zo zal er ook nooit een strijd zijn tussen rijk en arm. En het verschil tussen rijk en arm zal steeds verminderen. Omdat de mensen, de moslims, zich aan die verplichting houden. De opkomst van de jongeren in de moskee is tegenwoordig dramatisch laag. Het is een feit. We vinden het allemaal jammer. Maar de jongeren, iets anders houdt hen kennelijk bezig dan datgene wat er in de moskeeën gebeurt. Los van alleen de gebeden die in de moskeeën gedaan worden, zijn de meeste moskeeën ook actief in het geven van lessen. Op de een of andere manier trekt het de jongeren niet aan. Als je sommige moslimjongeren zou vragen wat de reden is waarom zij zo weinig naar de moskee komen, dan komen zij met allerlei smoezen en redenen waarom zij niet de moskee kunnen binnentreden of binnenkomen. Ik heb geen tijd, ik moet werken, ik moet naar school. Je kent ze wel. Je kent de redenen wel die de jongeren opnoemen. Maar het mag duidelijk zijn aan een ieder die dit hoort of die dit uitspreekt, dat dit drogredenen zijn. Dat dit redenen zijn om iets anders te maskeren. te verbergen. Er is iets anders wat deze jongeren tegenhoudt om naar de moskeeën te gaan. En dat is die drempel waar ik het net over had. Die drempel om overheen te stappen. En uiteindelijk te zeggen, ik ga. Maar het is vaak te zwaar. En hoe komt dit? Zoals ik zei, komt dit in de meeste gevallen. De meeste gevallen. Komt dit door het zondige leven wat de jongeren leiden. Ik praat niet alleen over broeders, ik praat ook over zusters. Helaas. Tot mijn grote spijt. Jongeren die normaal gesproken de discotheken bezoeken en zich mengen tussen mannen en vrouwen, roken, drinken, stelen en drugs gebruiken zelfs. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft, dat doen zij. Jongeren die zich losbandig gedragen en weten, donders goed weten, dat zij als moslims zondig zijn. Zij weten dat Allah die zaken verboden heeft. En daarom knaagt dit aan hun. Dit knaagt aan hun. Ze weten dat zij dingen hebben gedaan die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft. En hoe ga je dan de stap zetten naar Baitullah, het huis van Allah? Hoe ga je dan, terwijl jij ongehoorzaam was tegenover hem, in het gebed staan voor hem, weten dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, als jij in het gebed staat, dan sta jij voor jouw Heer. Iemand die dit doet, iemand die dit meemaakt, die kan alleen maar kiezen uit twee dingen. Of hij zegt, ik laat het gebed, ik schaam me te veel voor Allah, wal'iyadu billah, mogen Allah ons daarvoor behoeden dat wij het gebed verlaten. Of hij zegt, ik verlaat mijn zondige leven en ik ga mij richten op het gebed. Ik ga mij richten tot mijn schepper. Hij die mij en alles om mij heen geschapen heeft. Hij die de enige is die het recht heeft om mijn aanbidding te krijgen. En niets en niemand anders. Mensen staan vroeg in de morgen op om geld te verdienen. Of om stiekem ongehoorzame daden te verrichten. In het donkerste van de nacht. Om zich te verbergen van de politie. En drugs te gaan verhandelen of een koeriersdienst te gaan draaien. Om die drugs overal naartoe te brengen. Het klinkt misschien een ver van mijn bedshow, zoals ze dat noemen. Iets wat niet in ons eigen leven speelt. Maar het gebeurt wel degelijk. Het is niet voor niets dat onze mensen de gevangenissen vullen. Hier in Nederland. En dat is al een schande op zich. Dus de dingen die ik noem zijn misschien moeilijk te geloven. Gebeurt dat echt? Zijn dat onze mensen die dat doen? Ja, dat zijn onze mensen die het doen. En het is spijtig. Dus iemand, een moslim die normalitair de islamitische geboden niet nakomt, zoals het gebed, het goed behandelen van de ouders, het geven van hun bezittingen aan de armen en niet aan allerlei verslavende middelen. Zij die hun belofte nakomen en zij die de waarheid spreken, dus niet liegen. En liegen is ook een van de grootste ziektes binnen deze umma, binnen deze gemeenschap. Daar moeten we echt vanaf. Deze jongeren moeten zich allemaal losrukken van de greep van shaitaan. Want deze jongeren zijn in de greep van shaitaan. En shaitaan heeft hun daden mooi laten schijnen. Mooi laten lijken. Zij denken dat zij iets doen wat mooi is. Ik doe even dit en ik verdien zoveel geld in één keer. Ik verdien meer in één dag wat mijn vader in één maand werken verdient. Dat is die verleiding. Dat is de verleiding die shaitaan in jullie harten influistert. In onze harten influistert. Want niemand is vrij van de gevaren van shaitaan. Niemand is vrij van de verlokkingen van de shaitaan. Als jij je hebt weten overwinnen op het gebied van bijvoorbeeld het drinken van alcohol. Je weet, ik ben nu van alcohol af. En shaitaan heeft geen macht meer over mij op dat gebied. Ik heb het afgezworen de rest van mijn leven. Dan zoekt shaitaan wel iets anders. Waar jij in de verleiding kan raken. Waar jij in de zondigheid kan vallen. Want shaitaan, en daar gaan we het later in deze lezing ook nog over hebben, die houdt niet op met het bevechten van jou tot aan jouw laatste adem. Dus vecht tegen hem tot en met jouw laatste adem. Want ook al zal je laatste adem uit willen blazen, nog net daarvoor zal shaitaan jou nog steeds proberen te misleiden. En jou tot koffer over te laten gaan en jou in die toestand te laten doodgaan. Want iemand die als mushrik overlijdt, voor hem is geen jannah. Voor hem is geen paradijs. En hij die niet in het paradijs komt, komt waar? In Jahannam. In de hel. Er is geen andere bestemming behalve die twee. En de shaitaan heeft Allah subhanahu wa ta'ala een belofte gemaakt op de dag dat hij vervloekt werd door Allah. Hij heeft beloofd dat hij de moslims, dat hij de gelovigen zal doen afdwalen van het ware pad. Daarover inshallah meer. Wat ik wil zeggen, beste broeders, is dat iemand die besluit om zijn leven te beteren, dit niet op zichzelf moet doen. Hij moet dit niet alleen doen. Want iemand die zich afzondert, is een makkelijke prooi voor de shaitaan. Zorg ervoor dat je altijd in een gemeenschap bent. Zorg ervoor dat jij niet 's nachts alleen op jouw kamer thuis bent en allerlei rare dingen in jouw hoofd komen spoken. En dat jij ideeën bij jezelf begint te kweken, want dat is de shaitaan die jou influistert. En de shaitaan, dat is zijn kwaliteit. Het influisteren van zondigheid in de harten van de mensen. En het laten lijken alsof het iets mooi is, of het iets goeds is. En wij, mensen, zijn zo zwak om daarin te geloven. Want wie was de eerste die in de trappen van de shaitaan viel? Dat was onze grote vader, Adam alayhi salam. En door het gehoorzamen van de shaitaan en het in verleiding raken van de oproep van de shaitaan, is hij uit het paradijs weggejaagd. En hij mocht pas terugkomen als hij doodging. Dus dat was al een bestraffing op zich. Een van de dingen die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aan zijn metgezellen had geleerd, was dat zij broeders van elkaar waren. Wij zijn hier ook allemaal broeders van elkaar. Broeders in het geloof. Wij zijn één bouwwerk. Wij vormen één bouwwerk. We zijn een umma, een gemeenschap. En laat dit goed tot je doordringen wat de betekenis is van een gemeenschap. Een gemeenschap is een eenheid van mensen bij elkaar die elkaar steunen, die elkaar onderwijzen, die elkaar het goede leren en het kwade afleren. Wij zijn altijd bij elkaar als moslims. En daarom staan wij sterk. Maar je ziet vandaag de dag dat de islamitische gemeenschap, uiteen is gevallen. Daarom is er geen eenheid. En dan heb je een groepering die en een groepering die en een Shia daar en een Sunni daar. En iedereen is uit elkaar. Het eerste wat je moet doen, en het is goed dat jullie een eerste lezing hebben gehad over het opdoen van kennis, het belang daarvan, want dat is het eerste wat je moet doen. Kennis opdoen. Want degene die kennis opdoet, dat is de enige middel om jouw imaan te versterken, om jouw geloof te versterken. We moeten niet uitgaan van wonderen. We hebben plaatjes gezien van wolken, waar je Allah zag staan. Of van een vis, als je die door midden snijdt, zie je Allah staan. Dat moeten zogenaamd wonderen zijn die wij, ons moslims, moeten verstevigen in ons geloof. Dat is het niet. Dat zijn juist dingen, foto's, om te laten zien, kijk eens jongens, jullie geloof is waar. Maar ondertussen worden we dom gehouden. Ondertussen worden wij niet aangespoord om de boeken in te duiken. Om de Koran in te duiken. Om de tafsir in te duiken. Maar dit is slechts iets om ons af te leiden. Kijk jongens, jullie geloof is wel echt hoor. Als je je oor links omdraait, dan zie je Allah staan. Wat is dat voor logica? Waarin dat plaatje moet dat mijn imaan versterken? En deze onzinnige dingen worden met miljoenen over de e-mails gestuurd rond de hele wereld. Aan de moslims. Jongens, kom maar kijken wat jullie allemaal hier hebben. Jullie islam is wonderbaarlijk. Allah staat geschreven in de wolken, in het water, in een vis. Dit zijn zaken om ons dom te houden. Trap daar niet in. Dus doe kennis op. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook dat degene die kennis bezitten, degene zijn die hem het meest vrezen. Want hoe kan je iemand vrezen die je niet kent? Als je Allah begint te leren kennen, je leest zijn boek, er gaat geen bladzijde voorbij waarin hij zijn naam of eigenschap niet noemt. Als je de Koran leest, leer je Allah kennen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van kennis onder zijn dienaren die Allah het meest vrezen. Dus vrees komt pas wanneer je kennis hebt over Allah. En liefde voor Allah komt ook pas wanneer je hem leert kennen. Hoe kan je van iemand houden die je niet leert kennen? Als wij willen gaan trouwen, willen we toch eerst zien met wie we gaan trouwen of niet? Dat heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook aanbevolen aan zijn metgezellen. Toen een metgezel naar hem toe kwam, hij zegt, ik wil gaan trouwen. Hij vroeg aan haar, heb je haar gezien of niet? Hij zegt, nee. Hij zegt, ga naar haar en kijk naar haar. Kijk of het jou bevalt. Want een huwelijk is niet zomaar iets. Een huwelijk moet je aangaan met een partner van wie jij denkt, deze geeft mij rust. En dat verschilt bij iedereen. Smaken verschillen, zeggen ze. Maar je moet er naar kijken om te kunnen weten of je van die persoon zou kunnen houden. En je moet Allah leren kennen om van hem te kunnen houden. Als je Allah niet kent, zul je niet van hem houden en zul je hem ook niet vrezen. Dus zodra jouw kennis over het geloof vermeerdert, vermeerdert jouw vrees voor Allah. En wie Allah vreest, vreest de zonde. En hij zal zich daarom niet meer begeven in discotheken en coffeeshops. Maar beste mensen, wees verblijd met het goede nieuws dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ons gegeven heeft. Toen hij sprak over een dienaar, een hele dankbare dienaar, die zijn kameel in de woestijn kwijt was geraakt. En al zijn proviant, zijn eten, zijn drinken was op de kameel. En de kameel die was weggerend. En hij kon er niet meer achteraan. En hij zat daar in een eindeloze woestijn. En hij dacht, er rest niets mij nu meer dan de dood. Hij ging zitten en hij ging alleen maar wachten op de dood. Niets kon hem meer hoop geven. Dus hij viel in slaap. En later toen hij wakker werd, zag hij de kameel voor zijn neus. Met al zijn proviant nog intact. Alles zat er nog op. En hij was zo blij met het zien van zijn kameel, dat hij zich richtte tot Allah subhanahu wa ta'ala en hem wilde bedanken. En hij zei, bedankt, ik ben uw heer en u bent mijn dienaar. Door zijn blijdschap versprak hij zich en hij had het niet door. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt dat Allah subhanahu wa ta'ala blijer is met iemand die berouwvol naar Allah terugkeert dan deze man. Hoe blij deze man was, Allah subhanahu wa ta'ala is nog blijer. Kan je je voorstellen hoe blij deze man zich voelde? Dat zijn leven gered was. En zijn kameel terug was met al zijn bezittingen. Allah subhanahu wa ta'ala is nog veel blijer dan deze persoon. Deze persoon die alleen nog maar de dood in de ogen hoefde aan te kijken. En dan het leven zou laten. En toch heeft hij zijn kameel teruggezien. En wat deze overlevering duidelijk weergeeft, is dat niemand zich geremd moet voelen om tot Allah terug te keren. Om die drempel over te stappen. Want het is slechts de shaitaan die jou probeert terug te trekken. Maar weet dat achter die drempel Allah subhanahu wa ta'ala op jou staat te wachten. Met open armen. En hij jou met liefde zal ontvangen. Want als jij de stap naar Allah toe brengt, Allah zal sneller naar jou toe komen. Zolang jij je inzet op zijn weg, zal hij jou blijven helpen. En standvastig maken. En de shaitaan is degene die verlies leidt. Hier in dunya en straks ook in al-akhirah. Ik heb de broeder gevraagd om een aantal vers van Surat al-Ankabut te reciteren. En de bedoeling daarvan bij mij met name was om één vers naar voren te trekken. Eén vers die hartstikke belangrijk is. Voornamelijk voor mensen die zeggen te willen beginnen met praktiseren van het geloof. Met het uitvoeren van het geloof. En dat was het vers wa aqimis salah en verricht het gebed. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Waarlijk, het gebed weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke, dus van de zondigheid en het kwaad. Wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Zeker, het gedenken van Allah, dus het gebed wordt hiermee bedoeld. Het gedenken van Allah is groter en Allah weet wat jullie doen. Wat wordt hiermee bedoeld? Iemand die 5 keer per dag bidt, iemand die het gebed onderhoudt, zal minder geneigd zijn om slechte daden te verrichten. Stel je een situatie voor dat een moslimbroeder zich in een coffeeshop bevindt. En hij zit daar te zondigen met zijn vrienden, blowen. En de tijd voor het gebed breekt aan. En hij zegt, oh, ik moet bidden. Dohor is ingegaan, ik moet nu gaan bidden. Is het logisch dat deze broeder zou gaan? Wallahu a'lam. Stel je voor dat hij zou gaan. Stel je voor dat hij zich weet te combineren in zijn leven tussen zondigheid en het gebed. Als hij in het gebed komt te staan, in de moskee, ruikend naar de wiet, wetende dat hij zo net van een plek is gekomen waar alleen maar gezondigd wordt, en dat hij heeft meegedaan aan die zondigheid, en hij staat in het gebed tegenover zijn Heer, Tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zegt, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina sirat al-mustaqim. Of het zijn loze woorden, die alleen maar zijn keel bereiken en meer niet. Of hij wordt overmand door schaamte. Hoe kan een persoon die dagelijks zondigt, en ik praat ook over grote zondes, 5 keer per dag voor Allah staan en vragen hem te leiden, terwijl hij stinkt naar datgene waar hij mee gezondigd heeft? Of dat gebeurt, of hij zegt, ik schaam me te veel, ik stop met het gebed. Of, ik schaam me te veel, ik stop met zondigen. En ik hoop voor die personen dat zij in de tweede categorie vallen. Hoe kan je opstaan in de ochtend voor Salat al-Fajr? Het vroege ochtendgebed, terwijl jij daarvoor in de nacht in de discotheek hebt gezeten. Hoe kan jij in de ochtend opstaan, als het je al lukt, na zo'n nacht uitgaan? En tegenover jouw Heer staan in de ochtend, wetende dat Hij jou heeft gezien vannacht, wat jij allemaal gedaan hebt. Hoe ga jij jouw gebed in? Of denk je, ik lig nu toch al in bed, ik blijf maar in bed, ik schaam me te veel voor Allah. Ik denk dat het tweede het meeste zal voorkomen. Dus ik roep in ieder op om de zondigheid te verlaten en zich te beginnen te concentreren op hun geloof. En weet dat deze wereld, beste broeders, vol zit met beproevingen en verleidingen. En wij mensen zijn zwak. Ik heb net het voorbeeld van Adam alayhis salam genoemd en wij stammen allemaal van hem af. En wij hebben allemaal die eigenschap dat wij soms zwakke momenten kennen en soms sterke momenten. En het zijn die zwakke momenten die shaitaan altijd van jou gebruikt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Voorzeker, wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen. Dus je zult moeten zwoegen en werken en ploeteren in deze wereldse leven, net zolang totdat jij doodgaat, in de hoop dat jij straks in al-Akhira het paradijs bereikt. En weet dat de shaitaan niet ophoudt om jou van het pad van de islam af te houden. Hij gaat door tot jouw laatste adem en vecht dan ook tegen hem tot en met jouw laatste adem. En er gaat een verhaal over een van de grote imams, dat toen hij op zijn sterfbed lag, hij continu flauw viel. Als hij weer bij zinnen was, als hij weer bewust was, dan zei hij, nee nog niet, nee nog niet. En hij viel weer flauw. En zijn leerlingen stonden om hem heen, om zijn sterfbed heen. En een van die leerlingen greep een van de momenten dat hij bij bewustzijn was. En hij zei, ja ustad, ja imam, waarom zegt u steeds nee nog niet, voordat u flauw valt? Waarna deze imam antwoordde, hij zegt, shaitan staat hier bij mijn sterfbed. En hij zegt tegen mij, ja imam, jij hebt van mij gewonnen. En elke keer als hij dat zegt, zeg ik tegen hem, nee nog niet. Want deze imam weet dat de shaitaan die aan zijn sterfbed ligt, niet op zal houden hem van de pad van de islam af te houden, totdat hij zijn laatste adem uitblaast. Deze man was vol van iman en zekerheid dat de shaitaan hem nog steeds probeert te misleiden. En hij ging niet de verleiding in om te denken dat hij van de shaitaan al had gewonnen, terwijl hij het leven nog niet gelaten had. Hij weet dat shaitaan doorgaat tot zijn laatste adem. Dus hij gaat door met die strijd tot zijn laatste adem. En dit is het voorbeeld dat wij voor onszelf in ons leven mee moeten nemen. En dit zijn de verhalen die ons moeten sterken in onze iman. Vergeet niet dat de shaitaan Allah heeft beloofd om de mensen te misleiden. Op de dag dat hij ongehoorzaam was en niet voor Adam alayhi salam wilde buigen, toen Allah hem dat opdroeg. En Allah subhanahu wa ta'ala had hem vervloekt tot aan Yawm al-Qiyamah. En hij vroeg aan Allah, ja Allah, geef mij uitstel tot Yawm al-Qiyamah. Laat mij leven tot Yawm al-Qiyamah. En Allah zei, jij behoort tot degene die uitstel heeft gekregen. Dus Iblis mocht zijn gang gaan. Tot aan Yawm al-Qiyamah heeft hij de tijd gekregen. En hij zei tegen Allah, قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. هاي إبليس دي زي مين هير omdat u mij heeft doen dwalen, zal ik voor hun hun slechte daden zeker schoonschijnend maken op aarde. Dus mooi laten blijken. En ik zal hun zeker allen doen afdwalen. Behalve, zegt Satan, Iblis, behalve, en hij weet het, behalve uw dienaren onder hen die oprecht zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dit is een recht pad, op mij rust het waken erover. Waarlijk, jij hebt geen macht over mijn dienaren, behalve over degene die jou volgen van al-Ghawin. En al-Ghawin, dat zijn de mensen die de waarheid hebben gekend, maar deze terug hebben toegekeerd. Niets met de waarheid van de islam te maken willen hebben, terwijl ze weten dat de islam de waarheid is. Dat zijn al-Ghawin. En voorwaar, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, de hel is aan hun allen zeker toegezegd. Dus degene die Shaitaan volgen, zij zullen met hem Jahannam ingaan. En beschouw Shaitan daarom ook als jouw vijand. Want hij heeft hier de mensheid al als vijand verklaard van hem. Beschouw hem dan ook als vijand. Hij heeft als doel in het leven gesteld om zoveel mogelijk mensen mee te sleuren in Jahannam. Zorg ervoor dat je niet bij die mensen hoort. Dat je niet hoort bij de groep die met hem meegaat. Inna shaytana lakum adun. فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. Waarlijk, de shaitaan is voor jullie een vijand. Beschouw hem daarom als een vijand. Waarlijk, hij roept zijn volgelingen op om de bewoners van het leiend vuur te worden. Dus, beste broeders, het mag duidelijk zijn dat de strijd met de shaitaan een zware strijd is. Een strijd tot jouw laatste snik. En bewapen jezelf voor die strijd dan ook. Als jij geen wapens hebt, verlies je de strijd. En wat is het wapen in de strijd van met de shaitan? Al-Iman. En hoe versterk je je wapen van Iman? Door kennis. Dus we komen weer bij kennis. Dat is de basis. Dus bewapen jezelf tegen de shaitan. Tot slot wil ik iedereen die besluit om deze stap te zetten adviseren om stapsgewijs te werk te gaan. Stap voor stap. Daad per daad. Een hardloper is een doodloper, zegt ze wel eens. Iemand die alles tegelijk wil, zal ook ineens alles tegelijk laten vallen. Want de mens is niet geschapen om zoiets te accepteren. Behalve uitzonderingen, die zal ik noemen. Maar over het algemeen genomen kan een mens niet accepteren wanneer hem iets gezegd wordt iets te doen of iets te laten en om daar meteen gehoor aan te geven. Het is ook niet voor niks dat Allah subhanahu wa ta'ala dit ook aan de moslims heeft laten zien. Hij heeft de mens geschapen en hij weet wat de mens aan kan. De Arabieren in de tijd voordat Mohammed kwam, en ook gedurende zijn profeetschap, die waren gewoon om alcohol te drinken. Alcohol was de normaalste zaak van de wereld voor hun. Zij dronken alcohol alsof het water was. Niemand keek ervan op. Was normaal. Maar Allah subhanahu wa ta'ala was van plan om nadat de boodschap volledig overgebracht was aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, om alcohol te verbieden. En hoe heeft hij dat aangepakt? En dit is een voorbeeld voor ons allemaal. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het verbod op alcohol ook stapsgewijs ingevoerd. Met wijsheid, met goddelijke wijsheid. En hij heeft het eerste vers dat over alcohol ging geopenbaard. En hij heeft daarin gezegd, in alcohol zit iets goeds en in alcohol zit iets slechts. Maar de zondigheid is groter dan de goedheid ervan. Dus dit was al een waarschuwing. En voor degene wiens imaan al sterk waren van de metgezellen, die hebben alcohol meteen aan de kant gezet. Alleen maar omdat Allah zei, het goede erin is minder dan het slechte erin. Maar er waren nog steeds Arabieren, moslims, die alcohol dronken. Het was immers nog niet verboden. Dus later heeft Allah subhanahu wa ta'ala een tweede vers over alcohol geopenbaard. En daarin heeft hij gezegd: nader het gebed niet als jullie dronken zijn, totdat jullie weten wat jullie zeggen. Want iemand die dronken is, heeft vaak niet door wat hij zegt. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: jullie mogen niet bidden als jullie dronken zijn. Dus wat was het resultaat daarvan? Heel veel moslims hebben daardoor alcohol of helemaal verlaten, of zijn het veel minder gaan drinken. Want als je 5 keer per dag bidt, op zijn minst. En de metgezellen waren altijd het eerste in het goede, in het verrichten van het goede. Dus zij verrichten ook hun sunnah gebeden. Zij mochten het gebed niet in als ze dronken waren. Dus wanneer kon je alleen maar drinken? Eventueel in de avond. Als de tijd tussen al-Isha en al-Fajr het langst is, daarin konden ze dan misschien hun gang gaan. Maar niet zo ver dat ze dronken zouden worden in de ochtend. Dus de alcoholconsumptie werd minder. En uiteindelijk, toen alcohol niet meer zo'n gewone zaak was in het leven van de moslims, toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala pas het verbod op alcohol ingevoerd. En toen was het voor de mensen veel makkelijker om te accepteren. Toen het verbod op alcohol in werd gevoerd, liepen de straten van de Medina vol met alcohol. Iedereen gooide zijn kannen en kruiken alcohol die ze thuis hadden op de straat. Weg. Ze hoorden van het verbod op alcohol, sami'na wa ata'na. We hebben gehoord en wij gehoorzamen. Alles het huis uit. En dit was de werkelijke overgave van de metgezellen, van de moslims in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Maar als je tegenwoordig aan iemand vraagt: laat alcohol. Ja, maar alcohol is zo lekker. Ik kan niet zonder. En het doet mij mijn zorgen vergeten. Ja, maar Allah heeft het verboden. Maar dat is voor hem geen argument. Hij laat dat. En wat is het bewijs van het feit dat hij dat verbod langs zich heen laat gaan? Het bewijst zijn zwakte in iman. Het bewijst dat hij niet zo sterk in Allah gelooft als dat hij zou moeten. Dus, beste broeders, het is belangrijk om aan jezelf te werken door kennis op te doen, jouw iman te versterken en vervolgens jouw stappen te zetten om serieuzer om te gaan met jouw geloof. Want werkelijk, het is het hiernamaals, al-akhirah, waar het om gaat. Dit wereldse leven is iets tijdelijks. Hoe oud gaan we worden? 60, 70? Uitzonderingen daar gelaten, 80. En dan, we weten allemaal dat ons leven eindigt. Maar we weten ook dat wij niet weten wanneer ons leven eindigt. Hoeveel jongeren om ons heen zijn er al niet meer en hebben het leven gelaten? Hoeveel mensen vorig jaar waren nog met ons hier in de moskee aan het bidden? En die zijn er nu niet meer. De dood is het meest onvoorspelbare. Maar zeker is die wel. En aangezien wij niet weten wanneer wij doodgaan, moeten wij ervoor zorgen dat wij ook altijd goed leven. Zodat wij, als wij doodgaan, in een goede toestand overlijden. Dus het gaat om al-akhira. En dat is de dag waarop jij jouw daden zult moeten tonen. En waarop jij jouw daden zult moeten verantwoorden. Tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En het is de dag waarop je niet kan liegen. Of smoesjes kan verzinnen. Dat kun je hier nog wel. Makkelijk. We liegen allemaal. Maar op jouw al-qiyama wordt jouw mond verzegeld. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. De dag waarop de monden worden verzegeld. En de handen zullen getuigen van wat zij gedaan hebben. En de voeten zullen getuigen van wat zij gedaan hebben. Je hebt niks meer in te brengen op die dag. En jouw handen zullen vertellen wat ze gedaan hebben. Waartoe jij jouw handen de opdracht hebt gegeven om te doen. Of waar jij jouw voeten de opdracht hebt gegeven naartoe te lopen. Was het naar de moskee? Was het naar de lezing? Was het naar het familiebezoeken? Of was het naar de discotheek en de koffieshop? Weet dat die dag eraan zit te komen. Waarom zouden wij die dag niet vrezen? Als de engel Israfil de hoorn in zijn handen al heeft om erop te blazen om jouw qiyama in te luiden. En hij heeft zijn blik gefixeerd op de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Wachtende op de opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala. Het kan ieder moment komen, weet hij. Dus hij blijft erop kijken. En hij blijft geconcentreerd. Maar wij niet. Waarom hebben wij die vrees niet? We weten allemaal dat Yawm al-Qiyamah eraan zit te komen. We weten allemaal wat er gebeurt op die dag. Lezingen in overvloed over Yawm al-Qiyamah. Ik hoef niet alles te herhalen hier. Maar toch zijn wij onachtzaam. En toch vervallen wij weer in zondes. En toch verzwakt onze iman weer. Maar beste broeders, dat is allemaal een bewijs van de strijd die de shaitan met jou levert. En hij wil jou slechts meesleuren in Jahannam. En laat hem dat niet toe. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.